Nou, goedemorgen. Ik moet zeggen, ik ging hier vanochtend naartoe. Ik zeg tegen Corinne, ik heb helemaal geen zin. Dat is echt zo, ik had echt geen zin. En dan ben je hier en dan ga je een beetje dollen met sommige mensen. Ik zal geen namen noemen omdat het Henk was. En je hoort die liederen en ik denk, wauw, die liederen die passen precies. En ik hoor de opening van Peter en ik denk, oh, die opening die past precies. En ik denk, God is goed. En ik wil iets met jullie gaan delen over het boek Efeze. En de titel van het verhaal is, hebben jullie al gehoord, 25 minuten in Efeze. Dat komt omdat ik 25 minuten heb. Ik heb ook ooit een keer een tijdje doorgebracht in Efeze in het theater. Daar kom ik straks wel op, het amfitheater, waar die grote rel was. En daar was een voorganger, een Duitse voorganger, die het nodig vond om 25 minuten lang Handelingen 19 voor te lezen. Het was heel irritant, dus die associatie zit er ook nog aan. En Peter zei het al, ik heb in de aankondiging iets gezegd van welke spelers zijn er nou op het wereldtoneel. En het is o zo belangrijk dat we in deze tijd, in elke tijd, maar ik denk zeker in de tijd waarin we, en ik geloof dat de Heer Jezus spoedig terugkomt, ons perspectief houden op het Bijbels perspectief. En hoe kijken wij naar deze wereld? En er zou iets moeten gebeuren, maar er gebeurt hier niks. Ja, ga gewoon door, hè. Nou, dit was mijn titel. En de vraag is hoe wij naar de wereld kijken. Wat is ons wereldbeeld? En er zijn twee plaatjes. Eén plaatje is van iemand met een soort virtual reality bril op. Ik weet niet of je wel zo'n ding op je hoofd hebt gehad, maar je waant je echt in een andere wereld. En als de beelden een beetje bewegen, dan word je wat duizelig. Maar de vraag is, het is virtual reality, het is niet de waarheid. Je kunt dingen gaan zien die er niet zijn. De andere kant van het verhaal is dat je ook dingen niet kunt zien die er wel zijn. Dat je kunt verstoppen voor de realiteit van het leven en zeker voor de realiteit, voor de Bijbelse realiteit, zoals de werkelijkheid in de Bijbel geschetst wordt. En het is belangrijk dat wij leren om te kijken naar wat er gebeurt in de wereld met een Bijbelse bril. Waarbij het risico is dat als ik het woord Bijbels zeg, dat jullie dan meteen zeggen, want dat zou ik namelijk zeggen, als iemand tegen mij Bijbels zegt, dan zeg ik, ja, dan bedoel jij mee volgens jouw theologie. Dat is heel erg lastig, dat woord is lastig. Maar probeer te volgen wat ik zeg en ik ga een aantal dingen benoemen die ik denk te zien op dit moment op het wereldtoneel. Waarbij ik me realiseer dat wat ik daarvan vind niet zo interessant is, maar de Bijbelse contouren wel. En wat ik hoop dat mijn verhaal doet, is dat het je de ogen opent, als ze nog niet open zijn, voor de bovennatuurlijke invloed die er is in de wereld en in de samenleving. En als je dat niet onderkent, dan hebben we een probleem met elkaar. Als er iets gebeurt in de wereld wat geïnspireerd wordt door duisternis en wij denken dat het mensen zijn, en daar ben ik meteen in Efeze 6, daar staat, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. En dan gaan we elkaar bestrijden. Wat er gebeurt op dit moment in de samenleving is één groot feest van verdeeldheid. Ik had het er met Peter over, overal zie je verdeeldheid. We hebben een extreem gezien in Amerika 1,5 week geleden, maar Nederland is net zo verdeeld, vergis je niet. En waar komt dat nou vandaan? Waar komt dat nou vandaan? Nou, Satan is actief, is mijn stelling, in de lucht en op de aarde. Als je de realiteit van Satan ontkent, dan ontken je een groot deel van wat er gewoon in de Bijbel staat. De Sadduceeën, die ontkenden het bestaan van de opstanding, die ontkenden het bestaan van engelen en van geesten. Dat staat in Handelingen. De Heer Jezus zegt, ik waarschuw jullie voor het zuurdeesem van de Sadduceeën. Want wat gebeurt er als je dat ontkent, als je die realiteit ontkent, dan ga je een heel natuurlijke blik krijgen op alles wat er in de wereld gebeurt. Dan ga je dingen verkeerd interpreteren. Als duisternis dan zijn werk doet, dan laat je het gebeuren. Want je hebt niet door wat er gebeurt en je hebt ook de middelen niet om er tegen op te staan. Als ik niet door heb dat ik een inbreker in mijn huis heb, dan gebeurt het gewoon. Als ik niet door heb dat iemand mijn denken beïnvloedt, dan laat ik het gewoon gebeuren. En wat er staat in Efeze 2, daar wordt gesproken overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. onder wie wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, dus komt hij, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Wat hier staat, is dat de Satan werkt in jouw vlees, dat is zijn je oude gewoonte. Je bent volledig vernield, je bent een nieuwe schepping, je bent opnieuw geboren als je je leven aan Jezus hebt gegeven, maar jouw vlees, jouw oude gewoonten zijn daar nog. En wat de Satan doet, is die werkt in je gedachten. Ik zal je een voorbeeld noemen. Je zit heerlijk je Bijbeltje te lezen en ineens vliegt daar een gedachte naar binnen waarvan je denkt, waar komt die nou vandaan? En dat kan een verleiding zijn. En een hele nare ook nog. En voor je het weet, word je meegesleept in die verleiding en weg is jouw stille tijd. En jij denkt bij jezelf, wat ben ik toch een naar en een slecht mens. En de duisternis zegt, amen. Die wil ik nog een keer horen. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is hoe het werkt in het klein. En als jij niet doorhebt dat de manier is waarop de overste van de macht in de lucht, waar is dat dan? Ja, ik zie wat jij niet ziet. Ik kan het niet zien. Ja, ik bedoel, je kunt indrukken krijgen, onderscheiding van geesten, maar je weet het niet altijd. Maar als je niet doorhebt dat het zo werkt, ga je tegen jezelf strijden. Als je niet doorhebt dat je geïnspireerd kan worden, je kunt geïnspireerd worden door de Heilige Geest. Je kunt ook geïnspireerd worden door duisternis. En dat kan in het klein, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Maar het kan ook op het wereldtoneel zijn bij de machthebbers van deze wereld. Daarom zegt de Bijbel, bid voor de overheid. Want die krijgen meer aandacht van duisternis dan wij. Wij hebben de Satan echt niet op bezoek hoor. Daar zijn we echt te onbelangrijk voor. Maar de machthebbers van deze wereld mogelijk wel. En die worden geïnspireerd in hun gedachten, in hun wil. Moet je dan gaan zeggen van ja, alles wat die mensen doen is duivels. Doe dat nou niet, want dat is een soort virtual reality. Het zijn ook gewoon mensen, maar de realiteit van de Bijbel is dat wij geïnspireerd kunnen worden door duisternis. Wil je voorbeelden? Ik noem je een voorbeeld. Petrus die proclameert dat de Heer Jezus de Messias is. De Heer Jezus zegt, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader. Goddelijke inspiratie. Hetzelfde hoofdstuk zegt de Heer Jezus, ik ga lijden en sterven. En Petrus zegt, dat zal geenszins gebeuren. En de Heer Jezus zegt, ga achter mij, Satan. Dit is inspiratie van de duisternis. Johannes en Jacobus die vuur uit de hemel willen roepen. Omdat de Heer Jezus niet ontvangen wordt in Samaria. De Heer Jezus zegt, je weet niet wat voor geest je hebt. Waren ze door een geest bezeten? Nee, maar ze werden wel geïnspireerd. En die inspiratie, als we dat niet gaan zien, als we dat niet doorhebben in onze eigen levens, als we dat niet doorhebben in de samenleving, dan gaan we alles natuurlijk bekijken. Dan gaan we mensen gekkies noemen. Dan gaan we mensen wegzetten in categorieën. Dan gaan we mensen bestrijden. En Efeze zegt, Efeze 6, niet strijden tegen vlees en bloed. En ik moet het mezelf oh zo vaak voorhouden. Want als er één geïrriteerd kan zijn, dan ben ik het wel. En dat is ook niet goed, want Efeze 4 staat, geef de duivel geen voet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Het hele boek is een soort opbouw naar Efeze 6. En we zullen zo meteen zien in Handelingen 19, dat de illustratie van Efeze in Handelingen 19 zichtbaar is. Nou, daar kom ik dan zo meteen op. Wij, die hij gewerkt heeft, Efeze 1 vers 20, gaat over de gemeente, over ons. Die hij gewerkt heeft in Christus, gaat over de kracht van God. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij, God, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem, de Heer Jezus, als hoofd, over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Jezus is gezeten in de hemelse gewesten ver boven alles wat er op deze aarde gebeurt. Dat is de waarheid. Daarom was ik ook zo blij met die liederen. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is zijn heerschappij. Dat is de werkelijkheid. Dat is de waarheid. Maar als ik mijn kop op de aarde steek en ik kijk rond, dan zie ik alleen maar gedoe. Ik zie alleen maar ellende. Ik zie dat het donkerder wordt. Ik zie dat het duisterder wordt. En als ik dat wereldbeeld aanneem, als ik ga kijken naar de ellende in deze wereld, ik weet, nou, ik zit zo onder elkaar, dan ga ik somberen, dan word ik piekeren, dan word ik, nou ja, er zijn alle vogeltjes niet alleen naar Zuid-Afrika gevlogen, maar ook overleden daar. Zo voel ik me dan. Maar wat ik me voor moet houden is dat Jezus overwinnaar is. Dat is de werkelijkheid. En op het moment dat hier duisternis is op deze aarde, als er nog dingen gebeuren, dan gebeurt dat alleen maar omdat Jezus zegt, het is genadetijd, ik sta het nog toe, omdat ik nog heel veel mensen wil redden. En ik wil, beste kerken, dat jullie je kruis dragen. En toen de Heer Jezus het kruis droeg, werd het heel donker, weet je nog, toen hij aan het kruis hing. Maar toen het heel donker werd, overwon het licht. En als het heel donker voor ons wordt, en als we moeten lijden in deze wereld, als we het niet zien zitten door het virus, als we het niet zien zitten door een lockdown, als we het niet zien zitten omdat er van alles gebeurt, dat we radeloos worden misschien wel, als je de kranten leest, als je te veel bezighoudt met de media, dan zegt Jezus, ja, draag je kruis, hou vol, want het licht is aan het overwinnen. Maar dat moet je wel zien. En je moet doorhebben dat wat er gebeurt in deze wereld, wat jouw plaats daarin is. En één speler, met alle respect, is God. En God is God. Er is niemand als God. Jezus, naam boven alle namen. Elke duisternis moet wijken in de naam van Jezus. Ik heb het talloze keren gezien. Duisternis moet wijken in de naam van Jezus. Als Jezus in de buurt komt, is de duisternis bang. Daarom is er soms herrie. Omdat de duisternis bang is voor de naam van Jezus. Maar we moeten wel onze plaats innemen. En we moeten kijken naar de realiteit zoals die werkelijk is. En er wordt ook iets gezegd over ons. Wij zijn met hem opgewekt, met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Het was zo mooi, het kwam in het gebed van onze zuster Nelly. Ik denk, hoe mooi is het? Waar komt dat vandaan, die inspiratie dan? Wij zijn met Jezus gezet in de hemelse gewesten. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus. Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Weet je, het kinderfilmpje zei, we hebben de handen, we hebben de voeten. We moeten het samen moeten we doen. We kunnen het niet zonder elkaar. Als ik de hand ben, en ik mis een hand, dan kan ik het zelf niet. De gemeente als totaal is in deze wereld gezet om goede werken te doen. En dan staat erbij, opdat door de gemeente aan de overheden en de machten, daar zijn ze weer in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Hoe overwon de Heer Jezus? Door de liefde. Hoe overwon de Heer Jezus? Door overgave. Hoe overwon de Heer Jezus? Door te zeggen, bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. En als hij dat deed, weet je wat er dan gebeurde? Dan genas hij mensen en dan werden mensen bevrijd. Dat is het, de aard van God, de aard van Jezus, is dat hij mensen ook in deze tijd al vrij wil maken. Dat hij ze tot herstel wil brengen. Onze behoudenis is niet alleen de behoudenis voor de eeuwigheid. Dat is ons eindpunt. Maar het geloof is een kracht tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat woord zaligheid is niet alleen maar het geluk in de hemel. De zaligheid nu is je herstel, is je geestelijke vrijheid. Dat is het innemen van je beloofde land. Vader, ik ervaar druk in mijn leven, maar er is meer vrijheid te krijgen. Want geloof, ik ga van geloof tot geloof. Het gebed van Sander, het is genade. Het komt allemaal bij elkaar. Het is genade. Het is alleen maar door de kracht van de Heer Jezus. Alleen maar dat. De Heer Jezus heeft gezegd, als je je huis bouwt op mijn woord, dan zal het niet omvallen. Als je dat niet doet, dan zul je ontdekken dat als er stormen komen, dat je huis instort. En ik geloof dat in deze tijd er vele huizen in gaan storten. Omdat onze zekerheden, onze fundamenten, die gaan wegvallen. De dingen waarvan we dachten dat het onze fundamenten waren, die gaan verdwijnen. Dat gaat het niet meer worden. En we moeten leren om te gaan staan op wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ook al kunnen we dat niet helemaal volgen. Ook al gaat het soms boven ons verstand, onze ratio uit. Nou, dat is onze plaats. En dan gaan we naar Handelingen 19. En dan gaan we een paar contouren zien. Van hoe de duisternis kan werken. Het is niet toevallig. Is mijn overtuiging, want ik denk niet dat er zoveel toevalligheden in de Bijbel staan, dat de brief aan de Efeziërs gaat ook over de bovennatuurlijke werkelijkheid. Over dat je moet gaan zien wie je bent in Christus. Eerste hoofdstukken, zoonschap. Weer het gebed van Sander. zoonschap. U bent een goede vader. En Paulus zegt, ik bid dat jullie ogen geopend worden, dat er een openbaring komt, een ontsluiering, omdat we ook als christenen kunnen leven onder een sluier, waarin we niet helemaal zien hoe groot God eigenlijk is. En hoe groot het werk van de Heer Jezus eigenlijk is. En Paulus bidt daarvoor. En dan schrijft hij in die eerste hoofdstukken, schrijft hij over, nou joh, weet je dat de Heer Jezus zit boven alle overheid en macht en kracht en gezag? Weet je dat je met hem opgestaan bent? Dat je daar een plaats hebt? Heb je door dat je uitgekozen bent voor de grondlegging van de wereld? Heb je door dat als er staat, je bent in Christus, dat Christus zit aan de rechterhand van de Vader, maar dat hij ook aan de boezem van de Vader is? Dus als jij in Christus bent, dat je op een hele intieme geestelijke plaats bent? Dat als je vanuit die relatie kijkt naar de wereld, dat de wereld er dan anders uit gaat zien? Weet je dat we elkaar nodig hebben om tegen elkaar te zeggen, nee, heb je je perspectief nog juist? Zie je het nog? Of hang je er helemaal in? Hoe gaat het met je? Onder de omstandigheden goed. Wat doen we onder de omstandigheden? Want Jezus staat erboven. Ik zeg het heel makkelijk nu, hè. Je moet me eens zien soms. Dus het is niet om te beleren. Het is om aan te geven van, hey, hou vol met elkaar. En in handelingen, dan komt uiteindelijk, gaat het naar de geestelijke strijd. Er wordt gezegd van, geef de duivel geen voet. In Efeze 4, door je boosheid staan allerlei van die opmerkingjes tussen. En dan staat er ineens van, ja weet je, we zijn de handen en we zijn de voeten. En we gaan door hoe de gemeente zich gedraagt op aarde, gaan we bekendmaken aan de overheden en de machten. Zeg maar, die overwonnen zijn, maar die nog ruimte krijgen. Omdat Jezus zo genadig is, dat hij mensen de tijd wil geven om vrijwillig voor hem te kiezen. En tot die tijd, totdat hij terugkomt, zegt hij tegen zijn kerk, hou vol, draag je kruis. Toen ik mijn kruis droeg, was het tot genade voor anderen. Als jij je kruis draagt, is het omdat ik mensen wil redden. Soms zeggen we, ja, we hopen dat Jezus snel terugkomt. Weet je, aan de ene kant hoop ik het, aan de andere kant denk ik, blijf nog even weg. Niet omdat ik het niet fijn wil hebben daar, maar omdat ik denk, hoeveel mensen wil Jezus nog redden? Hoeveel mensen nog? Hoeveel mensen die nu in diepe duisternis zijn en die geen perspectief hebben, die alleen maar die lockdown zien, hoeveel ondernemers die op dit moment niet zien zitten. Ik ben zelfstandig, ik weet hoe het is, een periode lang geleden om haast niks meer te hebben, hoe eng dat is, hoe spannend dat is. Dat is zo eng. En in die tijd heb ik moeten leren om te vertrouwen op God. Maar ik had God. Ik had God. En ook al was het een oefening om te zeggen, vertrouw op hem, want God voorziet. Die arme ondernemers nu, die hun winkel niet open mogen doen. Met hun huizen en hun gezinnen. En die God niet kennen. Nou. De gemeente is er om goede werken te doen. Hoe laten wij Gods liefde zien dan? Het is van tevoren bereid. De goede werken zijn van tevoren bereid, staat in Efeze. Jouw goede werken zijn van tevoren bereid. En ik predik geen werken evangelie. Dank weer voor je gebedshanden. We worden niet gered door werken. Maar hoe mooi is het als we onze taak vervullen. En in Handelingen 19, en dat is eigenlijk het toetje een beetje, zie je de contouren van wat geestelijke strijd doet en hoe de verschillende spelers werken. In Handelingen 19 komt Paulus in Efeze. Hij komt in Efeze. En er zijn daar een aantal discipelen. En die discipelen die geloven braaf in God. Maar één ding is niet gebeurd. Ze hebben niet de Heilige Geest ontvangen. Paulus vraagt hen in vers 2, heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Hij zei tegen hen, waarmee ben je gedoopt? Ze zeiden, met de doop van Johannes. Dat is de doop tot bekering. Hè? Paulus zei, Johannes doopte met een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die naam kwam. Dat is in Christus Jezus. Nadat ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. Zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Dan gaat Paulus aan het werk. En er staat in vers 11, Handelingen 19, vers 11. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hem weken en de boze geesten uit hun weg gingen. Dat is het koninkrijk van God wat manifest wordt. Ik geloof niet in het koninkrijk, by the way, dat nu al gevestigd is. Maar wij zijn getrokken uit het rijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En Jezus is mijn Heer. En Jezus was ook de Heer van Paulus. En Paulus was vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurt er? De werken van de duisternis worden verbroken. Mensen worden genezen. Demonen worden uitgedreven. En er komt vrijheid. En wat je dan ziet, is dat het begint te knetteren in de lucht boven Efeze. Het begint te knetteren, zoals het ook kan knetteren op het moment dat misschien wel Light Express op straat gaat staan en daar het evangelie brengt. Je moet eens vragen aan ze wat er af en toe gebeurt. Wat voor rare dingen er dan gebeuren, wat voor mensen er dan ineens komen. Dat er ineens geroepen en geschreeuwd kan worden. Ik heb een keer met iemand over de trein van de Grote Beek gereden, gingen we iemand opzoeken. En ik zei tegen de betreffende persoon, voordat we naar binnen gaan, wil ik eerst bidden. En ik bad en ik sprak iets uit in het geestelijke. En achter mij begon een vent te krijsen. Waar komt het nou vandaan? Dat is een confrontatie tussen licht en duisternis. Dat is een confrontatie waar God laat zien, maar ja, mijn liefde is zo groot. Ik wil dat mensen... Ik heb letterlijk een t-shirt, ik ben Jezus niet. Die heb ik echt, die heb ik ooit van Marco gekregen. Ik ben Jezus niet, ik ben Jezus ook niet. Maar Jezus is Jezus wel. En hij woont in mij. En op het moment dat ik het licht breng, dan komt de confrontatie. Op het moment dat jij het licht brengt, dan komt de confrontatie. Op het moment dat jij je goede werken doet, dan komt de confrontatie. En dat gebeurt ook, want een stukje verder de zonen van Sceva. Enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het in naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het probleem was, deze mensen waren geen christen. Ze hadden niet hun identiteit in Christus. Ze waren niet met Christus gestorven en opgewekt en niet gezeten in de hemelse gewesten. En zij gingen zonder kleren naar buiten. Want de boze geesten luisteren niet naar mensen die zich eigenlijk nog aan hen onderwerpen. Maar dat was weer een confrontatie met de duisternis. En dan gaat het verhaal verder. Hier komt het licht, hè? Hier komt het licht en de respons van de duisternis. En dan staat er, velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen, verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan, het kwam op 50.000 zilverstukken. Zo, vers 20, nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. Vers 23, maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heer. Dat is wat er gebeurt. Het licht breekt door. En als het licht doorbreekt, zegt de duisternis, ik kom in actie. En lees dan die geschiedenis eens in Handelingen 19. En ik wil je aanraden om Handelingen 19 eens te lezen de komende week. Om de brief aan de Efeziërs eens te lezen de komende week. Want wat daar gebeurt, daar komt een confrontatie die lijkt te zitten in de economie, maar in werkelijkheid een geestelijke lading heeft. Ze verdienen geld aan het verkopen van Artemis-tempeltjes. En door het evangelie dat gebracht wordt, zeggen de mensen, ja, dan gaan onze inkomsten eraan. En er komt een opstand. Wat denken jullie zou er gebeuren op het moment dat wij zouden confronteren dat er Boeddha-beeldjes verkocht worden bij de tuincentra? Is dat een economische confrontatie? Is dat een geestelijke confrontatie? Maar Artemis van de Efeziërs en de macht daarachter, die wordt helemaal dol. En er komt een oproer. En er staat er één tekst en daarmee sluit ik af en kreeg al een seintje van Peter. Moet je horen. Op het moment dat die oproer er is in dat theater, we kennen het verhaal, als je niet kent, lees het. Lees het. Er staat in vers 32. De een nu riep dit en de ander wat anders. Want de vergadering was verward. En de mensen wisten niet waarom ze bijeengekomen waren. Een volksoproer. Als ik kijk naar de volksoproeren in deze tijd, moet ik hieraan denken. Nu zegt de een dit en de ander dat. Want de menigte is in verwarring. En eigenlijk weten ze niet zo goed waarom ze bij elkaar zijn. Wat is onze blik? Gaan we mee in de gekte? Gaan we mee in de angst? Gaan we mee in de verdeeldheid? Gaan we mee in de controle? Of zeggen, nee, wacht even. Ik ben met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Ik ben geroepen om goede werken te doen. Ik ben geroepen om het licht te brengen. En als ik het licht breng, dan komt de duisternis in actie. Maar Jezus is overwinnaar. Amen.